De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep.
De zomer van Oba Live.
Presentatie Maurice Lapaillère.
Goedenavond en welkom bij de zomer van Oba Live. Dit uur een compilatie van de mooiste en interessantste gesprekken uit het afgelopen half jaar. En voor vandaag hebben we gekozen voor twee ogenschijnlijk zware thema's die toch vrolijk uitpakten. Namelijk de soms wonderlijke gebeurtenissen in de allerlaatste levensfase en de complexe situatie in Tibet. We beginnen met het gesprek dat Bettine Vriesekoop in maart voerde met arts, filosoof en schrijver Bert Keizer over zijn laatste boek, Tumult bij de uitgang, lijden, lachen en denken rond het graf. Met allereerst de vraag, vanwaar toch die niet-alledaagse titel?
Ik weet niet wat het antwoord op die vraag is. Nou ja, kijk, in ons werk, hè, ik werk in een verpleeghuis en het is niet alleen maar een kwestie van dat je de hele dag met stervende mensen bezig bent. Hè? Dat is niet zo. Maar ja, er wordt wel gestorven in verpleeghuizen. Dus dat hoort er wel bij. En omdat ik al zo lang rondloop, ik heb een beetje de tijd, hè, om te kijken naar wat mensen doen rond een sterfbed. En niet zozeer de sterfbedden waar ik zelf als, zeg maar, huilende bij betrokken ben, maar sterfbedden waar ik bij betrokken ben als gezondheidswerker. Mm-hmm. En ja, dan heb je tijd, hè, om te kijken naar het lijden en naar het lachen en naar het denken.
Maar het lijden en het denken, dat snap ik wel. Maar het lachen?
Oh, er wordt heel veel gelachen rond sterven. Nee, echt.
Mm-hmm. Leg eens uit, geef eens een voorbeeld.
Nou, daar heb ik net een boek voor mee geschreven. Maar nee, het is zo dat je, en dat geldt ook voor familieleden, dat je onder die rare druk, hè, van een sterfbed. Kijk, sterrenbedden zijn vaak een soort reunie. Hè? Mensen komen aan alle kanten, komen ze toegesneld, hè, om nog één keer elkaar te zien. Hè? Want papi gaat nou. Ja. En daar laai je een aantal oude ruzies op. Maar ook een aantal oude, zeg maar, geen liefdes, maar genegenheden. Dus het is een concentratie. De hele familie ligt even onder een vergrootglas. Wat je van elkaar dacht eigenlijk. Hè? En ook wat je denkt van je eigen leven. En wat je denkt van een leven na de dood. Of wat je denkt van het leven van de stervende, want daar probeer je ook nog een cijfer voor te geven. En ja, dat geeft wel komische situaties.
Ja, ja. En herkent u dat het komisch soms kan zijn?
Nou, nee, ik herken het lachen niet. Het lijden en het denken, dat herken ik wel. En wat ik ook herken is die ervaring van verhevigde emoties. Het is niet maar even iets wat zomaar gebeurt. Dus mensen komen inderdaad in een soort reunieachtige sfeer bij elkaar. Dat gaat vaak heel snel, heel diep ook. Dat merk je. Dat mensen voelen zich heel emotioneel geraakt. Maar ik kan me wel heel veel, bijvoorbeeld gezelligheid en zelfs intimiteit en liefde rond het.
Maar het lijkt mij soms ook dat mensen onhandig zijn in het verwerken van dat verdriet. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat je dan op een gegeven moment geen houding kunt geven. Dat je daarom komische situaties krijgt.
Ik zal je een voorbeeld geven. Want journalisten doen het altijd. Hebt u een voorbeeld? Maar goed, ik heb er nou één. Dus een man is aan het sterven. Hij heeft net zijn overdosis gekregen. Zijn barbituraat. En we weten, die gaat zo meteen dood. We zitten allemaal om het bed. En zijn vrouw houdt zijn hand vast. En zijn dochter houdt zijn andere hand vast. En maar praten tegen die stakker. Waardoor die klaar wakker blijft. Denk altijd, zeg nou, niks valt hier in slaap.
Ja.
Maar die vrouw die zegt, Henk, je mag gaan hoor, je mag gaan. En die dochter zegt, pap, je mag gaan hoor, je mag gaan. En die vrouw, Henk, je mag gaan hoor, je mag gaan. En ze zei niet tegen haar, dat heb je nou al 3 keer gezegd. Ja. Waardoor iedereen inderdaad in de last schiet. En dan denk je van, oh shit, natuurlijk. Hè. Ja. Mensen vinden het zo moeilijk om hun mond te houden als iemand aan het inslapen, voor altijd aan het inslapen is.
Ja, ja.
Maar wat moet je zeggen? Tot ziens? Nou, ik denk het niet. Nee. Goede reis. Ja. Goede reis, zeggen ze vaak. Hè.
Ja. Mm-hmm.
Ja. Het is dat soort dingen, of je zegt, doe de groet aan Henkie, of als je een favoriet.
En dat is natuurlijk wel, daar komt komisch over.
Dat komt komisch over, ook wel voor de betrokkenen zelf. Als ze daarnaar kijken, dan denken ze, wat zat ik eigenlijk te doen daar?
Ja? Ja.
Of mensen hebben vaak een droom, dat ze denken, de eerste die je tegenkomt, hè, aan de andere kant. Dat is de man of vrouw waar je in het leven het meeste van hebt gehouden. Dat soort hele aandoenlijke fantasieën.
Ja. Nou goed, ik vroeg me af, want u bent. Eigenlijk was u arts in opleiding. Althans, u had uw artsopleiding gedaan. U wilde huisarts worden. Toen heeft u toch gekozen om even, voordat u opleiding begon, in een verpleeghuis te gaan werken als arts. En dat beviel zo goed dat u uiteindelijk gebleven bent. Wat trekt u zo aan ouderenzorg?
Nou, Niet omdat ouderen interessant zijn. Het percentage sukkels onder tachtigers is precies even hoog als onder 17-jarigen. Dat maakt helemaal niks uit. Nee, dat is de keizerconstante. Dat is de enige constante in de sociale wetenschap. En het is 16,6%. Dan heb je 1 op de 6 is gewoon, denk je, nou, die vind ik nou niet zo. Nee, maar mensen denken dat oudere mensen slecht gezelschap zijn, hè? En dat is helemaal niet zo. Dus dat is het eerste. Maar ik heb natuurlijk ook dat vooroordeel. Maar als je eenmaal werkt in de ouderenzorg, ik heb een hele gekke huisartspraktijk, maar ik woon bij ze in. Ja, want ik zie ze elke dag. En wat heel veel dokters willen, tenminste, dat zeggen ze in hun co-schappen, dat ze mensen heel fijn, heel goed willen leren kennen. Dat ze persoonlijk willen begeleiden en zo. Dat zou je niet zeggen op een polyinterne geneeskunde, maar dat is wel waarmee ze beginnen, dat gevoel. Hè? Mm-hmm. En in een verpleeghuis heb je daar nou de ruimte voor. Want je kent elkaar weken, meestal maanden. En in heel veel gevallen ken je elkaar jaren. En niet alleen die patiënten, maar ik ken ook de familie.
Ja, maar uiteindelijk, u besloot zelfs niet alleen aan gaan werken, maar er ook over te schrijven. Dat kost u zelfs een baan, toch?
Ja, dat klinkt lekker dramatisch, maar ja, het is wel een beetje zo, ja.
Ja. Of hebt u er zelf voor gekozen om uiteindelijk, want u kreeg kritiek van uw directie?
Nee,
ja.
Ik heb er niet zelf voor gekozen. Ik ben met een laarsafdruk in mijn achterste vertrokken.
Ja,
daar.
Echt, ja.
Was niet zo leuk. Nee, ik was 58, vond ik niet zo leuk.
Maar wat vroeg er dan?
Een beetje kleinzieligheid van het management. En mensen zijn bang dat je... Ik schrijf natuurlijk nooit over dokter die in huizen zus. Die heeft mevrouw zo een klap gegeven. Dat is niet mijn niveau van schrijven. Maar toch waren ze daar bang voor.
Ja, maar wat ik me dan afvraag... Kijk, u staat bekend als een arts die empathisch is. Hè? U gaat op een empathische manier met uw patiënten om. En tegelijkertijd bent u dan ook heel nuchter. Dat wordt niet begrepen vaak, hè? Dat is eigenlijk vreemd. Dat vond ik vreemd.
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien heb je gelijk.
U heeft het zelfs ook zelf een keer gezegd. U zegt, de aandacht is zelden onaangenaam. Hè? De aandacht die je krijgt doordat u schrijft. Maar sommige lezers vinden het wel verwarrend dat ik met mededogen schrijf over lijdende mensen, terwijl ik nergens in geloof.
Oh ja, mensen denken dat als je zeg maar liefdevolle aandacht hebt voor stervenden, hè, dan komt dat omdat je een visie hebt op de eeuwigheid. Oh. Ik denk dat dat aantoonbaar lulkoek is, maar mensen denken dat.
Ja.
Nee, de mensen denken, hij is zo goed voor stervenden. Ja. Die gelooft vast in de hemel.
Ja, ja, ja.
Ik vind dat de een heeft helemaal niets met het ander te maken.
Nee.
En dat vinden mensen dan teleurstellend. Want ik geloof in de God nog gebod. Dat is helemaal niet waar. Ik geloof natuurlijk wel in gebod. Ik geloof in de zin van iets doen voor een ander. Maar
u was hier op tijd in ieder geval.
Maar ik geloof niet dat er een stoel volgt in de hemel of zo. Nee, dat is zo.
Nee.
En dat vinden mensen wel vreemd.
Dat vinden mensen vreemd. Want er moet altijd betekenis aan lijden en dood zijn.
Ja. Nou ja, het liefst willen ze dat je dat in een kader doet. En niet in het kader van... Jij vindt nou gewoon fijn om andere mensen te helpen. Dat is eigenlijk niet goed genoeg. Er moet een metafysische boventoon in zitten. En die heb ik niet. Ik ervaar mijn werk als, zeg maar, zegenrijke arbeid. Maar niet omdat er in de eeuwigheid iets op volgt.
Ja, maar u zegt wel van mensen moeten wel proberen met smaak. Dat is natuurlijk, heeft niks met geloof te maken. Maar voor u is het bijna heilig. Ik bedoel, heilig is een woord dat niet snel uit uw mond zal komen. Althans niet in dit kader. Maar mensen moeten met smaak sterven. Kunt u dat eens uitleggen?
Oh, nou, nee, ik heb een keer gezegd... Ja, dat klinkt een beetje cynisch, maar ik bedoel dat niet zo. Ik heb, als je veel bruiloften meemaakt, hè, mm-hmm. dan krijg je smaak in bruiloften. En dan kom je thuis naar een bruiloft, dan kun je zeggen, nou, dit was helemaal niks. Die van Piet en Arie vond ik veel leuker. Mm-hmm. Toch? Kan.
Ja, dat kan.
En dat heb je ook met bevallingen. Een verloskundige, hè, die krijgt smaak in bevallingen. En die weet dat één bevalling echt desastreus verlopen is. En die weet, één bevalling was een makkie. En ik heb smaak in sterfbedden. En niet omdat ik zo geniaal ben, maar ik sta er zo vaak met mijn snuffert bovenop, hè, dat je een beetje... Mm-hmm. En dan leer je, leert ook dat... Kijk, je hebt het idee dat je een ster bent, dat je het goed kunt regelen. Als dokter, hè? Samen met de zusters en de broeders. Hè? Maar dat lukt niet altijd. Dat lukt echt niet altijd.
Waar stuit u dan op? Waarom kunt u dat niet op de een of andere manier sturen?
Nou, er komt een neef uit Zuid-Afrika. Die komt eindelijk een keer langs hem om Jan nog een keer te zien. En die weet dat de regenboogtherapie in een dorpje echt achter Jeruzalem... Hè, met uit volle maan gestookte schapen, die gaat helpen. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Want dan ben je al opgeschoven naar... Nou, hè, er komt toch niks meer van, vader gaat nu dood. En dan krijg je zo'n stoorzender. Dat is verschrikkelijk. Of zeg maar, de zoon is hoogleraar interne geneeskunde... En die heeft in de gaten dat ik helemaal niet weet dat die nieren van die mannen het niet doen. Ik dacht, dat kan niet, ik moet eerst die nieren nog een keer gaan tellen. Nou, het zijn er twee. Maar, maar die wil dan eens dat soort aandacht, weet je. En dat kan heel storend zijn.
En dan gaat de aandacht meer naar het lichaam uiteindelijk.
Ja,
dan?
En dan heb ik het helemaal niet in de hand. Nee, dat is... Kijk, de ziekte, die, De ziekte doet meestal met jou mee en de tijd doet met je mee. Maar de emotionele beleving van de mensen die dat drama doormaken. Kijk, je hebt soms kinderen die blijven tot op het laatst vasthouden aan. Hè, ze moeten eigenlijk nog één keer naar Venetië. En dat is. Denk, Jezus, kijk nou even naar de agenda. Er staat niet meer op menu Venetië. Maar als je erover blijft zeuren. Hè, dan denkt vader ook: ik kan nog een keer naar Venetië gemoet. En dan gaat hij niet lekker dood. Mm-hmm. Ik klink een beetje raar eigenlijk.
Maar kunt u dan. Maar kunt u dan eens een voorbeeld geven van wat dan wel naar uw smaak een fijn einde was?
Oké, je hoopt. Kijk, waar je op hoopt is dat in de laatste uren of in de laatste dagen, dat iedereen met ongeveer dezelfde verwachtingen rond het ziekbed staat. Dus dat de zieke weet, ik ga nu dood. En dat de familie weet, het is goed. En niet het gevoel heeft van, er is nog iets blijven liggen. We hadden nog een keer moeten, want dan ga je zo slecht dood. En dat is in de sterrenbedden waar ik voor zorg, sorry, is dat meestal niet zo moeilijk. Want die mensen zijn oud. 70 plus, 60 plus. Nou ja, ik ben zelf 66,4. Ik hou het angstvallig bij. En dan denk ik van, ik heb mijn leeftijdsgenoten nu ook, hè, in het verpleeghuis. En ja, een goed sterrenbed is vooral, het heeft vooral te maken met het tijdstip van je leven ook. Als je jonge kinderen hebt, dan wil je niet dood. Het kan niet schelen wat je ziekte is, hoe je je voelt. Je wilt nooit dood als je jonge kinderen hebt.
Dat is moeilijker om los te laten.
Verschrikkelijk.
Ja, herken je dat?
Ja, absoluut.
Toch?
Ja. Ik zit aan een mooie sterfbed, een mooi sterfbed te denken. Is dat behulpzaam als ik dat vertel nu?
Ja, tuurlijk.
Dat is, een man die rond 60, die kreeg keelkanker. En op een gegeven moment zo'n uitgang. Hij werd steeds zieker. Ik had twee dochters, 20 en 23, 24. En dit verhaal heb ik gehoord van een van die dochters. Dus, die man heeft op een gegeven moment aanzien komen. Ja, hij zou gaan stikken. Dus hij heeft een euthanasieprocedure in gang gezet. Samen met zijn vrouw en zijn dochters bepaald wanneer dat zou gaan gebeuren. Die laatste week hebben die dochters vakantie genomen. Dus ze hebben met dat hele gezin hebben ze dat proces doorgemaakt. En uiteindelijk is die vader heeft nog alles tegen die dochters gezegd. En nu nog, 5 jaar later, als ik die vrouwen spreek, hebben ze zo'n goed gevoel over hoe die man afscheid heeft genomen. Alles was daar gewoon klaar. Het was rond.
Was echt een ritueel.
Alles was uitgesproken. Die dochters hadden daar kunnen huilen. Die hadden daar kunnen zeggen, papa, je mag niet gaan. En papa had gezegd, ja, ik wil ook niet gaan, maar ik moet gaan. Het was helemaal rond.
Ik neem aan dat deze man ook op een goede manier palliatief gesedeerd is. Neem ik aan. Want dat is dan natuurlijk ook.
Nou, euthanasie. Het werd dus euthanasie.
Ja, maar dat is natuurlijk dat hele proces daarnaartoe is pijnloos verlopen, neem ik aan. Anders is het ook geen prettig sterfbed, of wel?
Nee, dus uiteindelijk is hij inderdaad pijnloos aan zijn eind gekomen.
En dan vraag ik me dus af van dat lukt steeds beter om pijnloos te sterven. Is dan in hoeverre heeft dat dan wordt de angst daardoor minder om te sterven? Omdat we allemaal weten dat het mogelijk is om pijnloos te sterven.
Dat lukt niet altijd hoor. Kijk, je hebt twee doodsangsten. De eerste doodsangst is die voor een slechte dood, een slecht sterfbed. En de tweede doodsangst is het niets van de eeuwigheid. Of, en ik denk die eerste doodsangst over de aard van het sterfbed. Dat is iets wat, kijk, een van de mooiste bijwerkingen van wat ik dan noem een goed sterfbed is dat mensen zelf niet meer zo bang zijn om te sterven.
Ja.
Veel mensen komen doodgaan bij mij en die zeggen, ik wil niet zoals, en dan krijg je een of ander horrorverhaal over hoe iemand in het ziekenhuis, zeg maar, aan de slang, de laatste 6 dagen, zodat je iemand niet kon kussen en niet bij kon gaan liggen in bed en die hele IC-toestanden. Als mensen dat zien, dan denken ze, shit, zo wil ik niet sterven. En dan word je bang voor de dood.
Ja.
Dan word je bang voor de aard van doodgaan. Dus als je een goed sterrenbed weet te regelen, dan op het eerst was voor de stervende regel je iets goeds. Maar al die mensen, je vertelt het nou net, al die mensen die daar omheen staan, die nemen dat mee in de rest van hun leven.
Ja.
En dat kan een hele dierbare of een hele kwetsende herinnering zijn. Dat is heel belangrijk.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat als je een stervende moet begeleiden, dat het net zo belangrijk is om de nabestaanden, of althans de achterblijvers, om die goed te begeleiden. En dat dat ook invloed heeft op de manier waarop de stervende aan zijn eind komt.
Ja,
hè?
Absoluut.
Want als de familie niet kan loslaten, kan ik me zo voorstellen, is het ook moeilijker voor de stervende om te gaan.
Ja, nou, dat is over het algemeen. Waar ik moeite mee heb is bij sterfbedden, is dat mensen, als iemand echt weg is, hè, als je hebt als dokter dan je best gedaan om iemand, zeg maar, pijnvrij te houden, en zijn ze een beetje groggy en sluimerend, En dat mensen dan nog langskomen, die hebben dan een reis gemaakt en die komen nog even langs en die gaan die sluimer die ik net geregeld heb nog even doorbreken, even wakker schudden, ja?
Ja.
Oh, ik vind het zo erg. Zo, Jan, ik ben nog een keer. Of dan, ik ga op vakantie, roepen ze.
Ja,
ja,
dan begint het proces weer.
Ja, dan denk je dan, oh god, ja. En dan gaan we weer terug naar het eerste bedrijf. We waren er bijna bij de slotscène. Ja. En dan kan je dat.
Geertje, wat denk je als jij bent nog in een andere levensfase?
Nou ja, ik heb inderdaad ook al wel een aantal mensen, ja, een aantal sterfbedden eigenlijk meegemaakt. En ik vind het allemaal heel herkenbaar. En wat mij in ieder geval ook heel erg opviel, is dat het is echt een proces, weet je wel. Misschien ook als je jong bent, dan denk je toch te makkelijk over, nou, je leeft en dan ben je dood. Een soort lichtknop die aan en uit gaat. Maar het is een hele onderneming, is mijn ervaring, om te sterven. En wat ik met name heb geleerd van mijn moeder, die ook stervensbegeleiding heeft gedaan. Zeg maar ook, ja, als hobby. Ja, klinkt een beetje rot, maar dat het superbelangrijk is om degene die sterft, om dat zoveel mogelijk, ja, in hun stijl, ja, eigenlijk hun te laten leiden en te respecteren. Alleen, ja, dat heb ik wel, ja, bij tijden wel als moeilijk ervaren. Omdat je natuurlijk zelf zo je ideeën hebt over hoe het zou moeten. Dus bijvoorbeeld, vorig jaar is mijn oma overleden. En ik moet heel erg denken, het verhaal wat u net vertelde, die mijn Brabantse Bourgondische familieleden, die kwamen daar langs en die inderdaad, nou, regelmatig werd mijn oma gewoon, ja, echt vastgepakt en inderdaad rondgeschud en wakker geschreeuwd en al die dingen. En maar dat ik ook, en dat ik zoiets had van, oh nee, dit is niet goed, dit is niet boeddhistisch, dit is niet goed. Maar dat ik ook dacht, ja, weet je, dit was wel het leven van mijn oma en de familieleden van mijn oma. Dus dat ik ook gewoon de hele tijd zoiets had van, nou, oké, weet je, ja, dit is waarschijnlijk ook gewoon haar stijl. Dus ik merk dat ik dat vaak moeilijk navigeren vind. En zeker wanneer, zeg maar, degene die sterft niet meer aan kan geven waar de grens is. En dat hele grensgebeuren. En iedereen die daar dan zijn mening over heeft. En hoe je dat dan allemaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben bij al die gevallen blij geweest dat iemand gewoon stierf. Enorm opgelucht. Omdat het gewoon zo'n poldermodel wordt. Ja. Waar volgens mij ook niet echt één oplossing voor te vinden is.
Het pollenmodel van iedereen moet op de een of andere manier bediend worden.
Ja, ik vind het echt een kunst.
Beetje
een
vreemde woordspeling, maar
ja.
Mijn persoonlijke ervaring is, als ik die even hier mag inbrengen, is dat het prettigste is. Ja, ik ben zelf niet gestorven, maar ik ben ook in ieder geval mee.
Oh, je weet het niet.
Dat mensen stil zijn en gewoon er zijn. Hè?
Ja.
Gewoon niks zeggen en gewoon op de een of andere manier met hun zijn troost brengen.
Ja.
Dat is ook trouwens wat ik vaak heb gehoord bij mensen die stervende zijn.
Een liedje zingen of muziek draaien. En huid-op-huid contact is prettig.
Ja.
Maar dan niet een omhelzing. Je kunt je hand terug tegen een wang aanleggen, dan heb je huid-op-huid contact.
Ja. Precies.
Je kunt een hand vasthouden, wat ik wel erg belangrijk vind. Ik denk altijd dat stervenden, ook als ze dan sluimeren, hè, door mijn morfine en zo. De menselijke stem is. Dat is ons beste instinct. Na de reuk is ons hoor ons sterkste. We hebben geen oorleden. Je kunt je oren niet dicht doen. En dat is iets wat een vertrouwde stem, denk ik altijd. Dat is prettig.
Ja.
Maar dan niet van Henk, waar liggen de sleutels van de garage? Maar dan kun je praten over.
Ja, ik wil toch nog heel eventjes een stapje terug. Hè, want we hadden het over het verpleeghuis. En u bent daar directeur. En ik lees nergens de naam van het verpleeghuis. Dus ik kan het wel noemen, want ik heb het wel uiteindelijk kunnen achterhalen. Maar dat wil u niet graag horen, hè? In de publiciteit, waar u precies directeur bent van een verpleeghuis.
Ik ben geen directeur.
Of, verpleeghuisarts.
Ik schrok even.
Ja, nee, sorry.
Vandaar dat ik nog zo'n strakke huid heb. Nee, ik ben geen manager.
Nee, ik ben verpleeghuisarts in een ziekenhuis. Nee, of in een verpleeghuis.
In het verpleeghuis.
Oké, dat wilt u wel. Want ik lees het nergens namelijk.
Oh, nee, maar dit is ook geen geheim.
Oké, nou goed. Maar daar bent u dus werkzaam. Ja. En ik vroeg me dus af, voordat we naar de muziek gaan, toch nog even naar dat verpleeghuis. We zijn vorige week hebben we de verkiezingen gehad. Dus we weten allemaal dat heel veel bezuinigd wordt. In hoeverre merkt u dat nou bij uw verpleeghuis?
Elke dag. Wij zijn wanhopig. Het doorplaatsen. Het verpleeghuis is vaak een tussenstation. Tussen ziekenhuis en de thuissituatie. Veel mensen komen bij mij tijdelijk om te revalideren. Ja. Nieuwe heup. Of een lichte beroerte. Of een infectie waar ze van herstellen. En dan gaan ze naar huis. En ja, dat is nu een enorm probleem. Omdat de thuiszorg wordt opgeknepen. Ik kan mensen heel moeilijk vanuit het verpleeghuis naar een ander verpleeghuis doorplaatsen. Het ziekenhuis raakt de patiënten heel moeilijk thuis. En het gevolg van het huidige ouderenbeleid Ja, de staatssecretaris van Rijn heeft daarover zitten kwartetten bij... hoe heet het zondagmiddagprogramma? Buitenhof. Maar, en hij zegt dat hij er zo van wakker ligt, hè? Als die kwaliteit van die zorg achteruit zou gaan. Maar ja, je kunt het op twee vingers natellen. Het gevolg van het huidige ouderenbeleid van de regering is... dat vele duizenden hoogbejaarde mensen veel langer alleen thuis in rotomstandigheden moeten verder tobben. Dat is het gevolg van het ouderenbeleid.
Ja.
En het is iets rampzaligs. Want ik kan dus
en zelfs iemand... mensen die ook verkast moeten worden, zoals het Sint-Jacob in Amsterdam.
Ja.
Dat wordt zelfs helemaal gesloten.
Ja.
Daar zit ook een hospice bij. Mensen moeten daar gewoon weg. En mensen verkassen op een bepaalde leeftijd. Het is erg lastig.
Het is een ramp. En ik kan, waar ik zo moeilijk tegen kan, ik kan wel hebben dat we zeggen, macro-economisch kunnen we het niet meer betalen, die oudjes. En het zal zo wezen, ik kan dat niet narekenen, ik ben geen econoom. Maar ik zou het waarderen als de politiek gewoon zegt, luister, we gaan die zorg gewoon afbreken. Dat wordt een klerenzooi, want we kunnen het niet betalen. Ik heb de lagere school helemaal afgemaakt, hè, dus ik wil dat wel beluisteren dan. En doen we het daarmee. Maar de leugens die erover verteld worden, dat vind ik erg. Want Son van Rijn doet net alsof wij allemaal echt sukkels zijn. Die niet tot drie kunnen tellen. Maar als je de thuiszorg afbreekt en de verzorgingshuizen sluit, dan hoef je geen Einstein te zijn om te weten dat wordt gewoon een rottoestand. Nee, het is wij zitten er erg mee. We hebben elke dag last van.
Hoe ziet u de toekomst dan? Ik bedoel, voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties.
Nou, erg somber. En dat thuis doormodderen, dat heerlijke thuis, dat is zo'n illusie.
Ja, dat en het trekt ook een wissel op de kinderen.
Ja, maar als jij in Maastricht woont en je vader in Groningen, dan kan je zijn kousen niet aantrekken. Het is een, die hele participatiemaatschappij heet het dan, hè? Daar komt helemaal niks van terecht. Zorg door buren, dat gaat ook helemaal niet.
De inzet van vrijwilligers zou kunnen helpen.
Ja.
Coördinator Ernst Kleisterlee van Hospice de Liefde en schrijver en arts Bert Keizer over de laatste fase in een mensenleven. En voor we zo verder gaan over de komst van de Dalai Lama naar Nederland, eerst muziek. Dit is Tim Knol met When I Am King.
Singing on to them. Bless the day when I am king. Already I got my plan. Oh, lonely boy.
Tim Knol hoorde u met When I Am King. Welkom terug bij de Zomer van Oba Live. Met dit uur een compilatie uit de beste gesprekken van het afgelopen half jaar. In mei van dit jaar bracht de Dalai Lama een kort bezoek aan ons land. De 79-jarige sprak onder andere twee keer voor een uitverkocht Ahoy. En vlak voor zijn komst deelden voormalig ABN-topbankier Sander Tiedeman, Paul Rozemuller en Erika Terpstra hun mooiste herinnering aan de geestelijk leider van het Tibetaanse volk.
In 1999, dat was zo mooi. Toen hebben we hem ontvangen in de Tweede Kamer, maar in de oude zaal. En toen hebben we gevraagd of hij ons voor wilde gaan in meditatie. Mm-hmm. En de hele zaal was vol met alles. Persoonlijke medewerkers, ministers, ambassadeurs, kamerleden, gewone zaalbediendes. Iedereen was er die dat wilde bijwonen. En toen is in het huis waar het woord regeert, hebben we 10 minuten lang gemediteerd onder zijn leiding. En dat was zo mooi om kippenvel van te krijgen. En ik moet je echt zeggen dat vanaf dat moment ook iedereen die dat heeft meegemaakt, als ze mij tegenkomen, zeggen ze, weet je nog hoe prachtig dat was? Schitterend.
En wat deed dat met zo'n groep?
Och, dat is met geen pen te beschrijven. En dat zie je straks in nou, hoor je ook weer. Er komt een sfeer van grote verbintenis, van blijdschap. En misschien ook wel de gretigheid om een beetje aangestoken te worden door de oceaan van wijsheid wat de Dalai Lama is.
Ja, en in 2009, toen hij in de rij was, toen kwam jij zelfs hand in hand met hem het podium op.
Ja, ik mocht hem toespreken om hem welkom te heten, zoals dat nu ook in de Ahoy zal gebeuren. En ik was net afgetreden als voorzitter van NOC-NSF, dat was ik 10 jaar geweest. En in die 10 jaar had ik dus niets aan spiritualiteit gedaan. Want ja, een organisatie met 5 miljoen leden, die zit niet te wachten op een voorzitter die een beetje zweverig doet, toch? En je hoeft helemaal niet zweverig te zijn, wil je enthousiast zijn over de Dalai Lama. Maar goed, ik had het dus niet gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik hem dan wilde toespreken en of ik hem wilde opwachten toen hij in de rij kwam. En hij kwam binnen en hij deed alsof hij mij herkende. Ik weet niet of dat echt waar is. Maar goed. En toen zei hij, old friend. En toen nam hij me bij de hand en toen liepen we samen het podium op. Nou, toen dacht ik, wat heb ik dit gemist? En vanaf dat moment is het echt dik aan.
Ja. Ja, het emotioneert je ook, hè? Zie je?
Ja, echt.
Paul Rozemuller, bij jou ging het wat verhitter aan toe, hè? Toen jij hem in 2009 interviewde voor Spraakmakende Zaken.
Ja, dat klopt. Maar ook een memorabel moment. En een moment waar hij heel goed tegen kon. Want ik heb hem een week of 3 later. Dit interview was in Dharamsala, in het noorden van India. Waar hij woont. In Ballingschap. In Ballingschap en in prachtige entourage verder. Dus ook begrijpelijk. Dus
jij had wel dat visum gekregen?
Ik had dat visum gekregen. Dat klopt inderdaad. Ja, tot het laatste moment was daar een hoop over te doen. Hè. Jij kreeg dat niet, hè? Want je was ook op een of andere manier overigens ook nog weer met de strafmaatregel dat omdat je daar dat interview doet, mag je de volgende keer China niet in. Hè. Dus daar heb ik toen een hoop gedoe over gehad. Maar oké.
Okay. Jij was net in China geweest, dus dat zei je wel.
Hoe dan ook. Ik keek daar ook heel erg naar uit. En het was eigenlijk ook wel een voorrecht. Want via de organisatie liepen een aantal lijntjes. En het was aan de voorbereiding, aan de vooravond van zijn reis naar 3 Europese landen, waaronder Nederland. En ja, was ik een soort van uitgekozen om naar Noord-India te komen en hem daar te spreken. Nou, dat vond ik natuurlijk al heel wat. Dus. En dat gesprek, ja, dat was. Kijk. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen. En dat betekent wel dat je soms ook een beetje moet doorvragen, zeg maar. En daar waar andere mensen daar misschien anders over denken, was het mijn ervaring, ook in de tijd die hij nam. Hè, want je krijgt allemaal voor protocol 20 minuten. Maar ik bedoel tijd kent geen tijd, dus dat maakt allemaal niks uit. Dus we hadden echt ruim de tijd om dat gesprek te maken. En ik weet het nog goed, ik realiseerde het misschien wat minder dan toen ik het later zag. Maar dat die neuzen die kwamen steeds dichter bij elkaar, zou ik maar zeggen. En de afstand tussen ons werd steeds kleiner. En het gesprek werd op een aantal momenten, laat ik zeggen, positief kritisch. Omdat ik wel wilde weten wat hij nou bereikt had en waarom hij bijvoorbeeld niet terug was gegaan naar India.
Die was behoorlijk kritisch, hè? Over zijn rol als politiek leider.
Ja, dat wordt gezegd. Dat vind ik grappig. Daar is wel een anekdote overigens over, als je dat wil horen.
Graag.
Omdat je begon van anekdotes. Dat programma dat was uitgezonden al en was dus aan de vooravond van zijn bezoek. En tijdens zijn bezoek werd ik geïnterviewd in de Melkweg waar hij zou spreken. En vlak voordat His Holiness daar opkwam, werd ik geïnterviewd over. En er waren natuurlijk veel boeddhisten. En er waren een aantal mensen. En die begonnen zich in het publiek te roeren. Die begonnen het een beetje te schreeuwen.
Die vonden dat
en
je te kritisch was
die
geweest.
Vond, ja, die begonnen zich in, naar mij toe luidruchtig te uiten. Dat kon niet. En te kritisch. En dus ik legde dat nog een keer uit. En dus met die mensen nagesproken. Maar toen kwam His Holiness. Die stond op. Die hield zijn speech daar. En ik stond daar met mijn vrouw in de coulissen. En hij liep weg. En dat was voor iedereen zichtbaar. En hij zag mij. Het was nog niet lang geleden, dat gesprek. 2-3 weken daarvoor. Dus hij pakte me beet. Ja. Hukte mij. Voor mij heeft het minuten geduurd. Het zal een paar seconden geweest zijn. En begon met mijn vrouw te praten over dat gesprek. En hoe mooi hij dat gesprek vond. En dat was
je vrouw ook daarbij, bij dat gesprek?
Nee, die was niet bij dat gesprek. Maar die vond dat ook in haar leven echt een memorabel moment. Mm-hmm. Je hebt van die mensen... je kunt geloven of niet, maar er zijn een aantal mensen... Wij, Erika, zal hetzelfde hebben. Wij hebben waarschijnlijk allebei Nelson Mandela ooit ontmoet. Ik heb dat gehad met de oude voorzitter van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad, hoe heet die? De Ghanese.
Kofi Annan.
Kofi Annan, heel goed, dankjewel. Er zijn mensen die hebben iets bijzonders. Iets spiritueels. Noem het iets goddelijks. En dat is wel iets wat hij ook bij mij losmaakt, zeg maar. En dat is bijzonder.
Absoluut.
Ik kan het niet anders zeggen. Dat is bijzonder.
Ja. Sander Tiedeman. Jij hebt van 1999 tot 2009 heb jij verschillende conferenties georganiseerd, waarbij de Dalai Lama een rol heeft gespeeld. Daarbij waren allerlei zakelijk leiders aanwezig en jullie wilden hebben over verantwoord ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Maar voorafgaand aan deze uitzending zei jij, ik wil eigenlijk liever niet mij laten voorstaan op het feit dat ik de Dalai Lama persoonlijk heb ontmoet. Waarom is dat?
Nou, dus er waren twee redenen voor. Eentje was China. Daar heb ik lang gewerkt. Daar heb ik nog steeds goede banden mee. Nou, het is al genoemd. China is niet echt makkelijk ten aanzien van de Dalai Lama. Dus je kan problemen krijgen met visa en allerlei reisrestricties. Dat heb ik ook zelf ondervonden. Tot nu toe nooit echt problemen gehad, hoor. Maar dat was één reden om voorzichtig te zijn. En de tweede, in dit zakenleven is de Dalai Lama nou ook nog niet... Ik vind men in ieder geval wel exotisch, maar... toch ook nog wel een beetje zweverig en niet echt heel praktisch, et cetera. Dus dat helpt mij niet echt om daar rond te lopen met het idee dat ik een vriend... Maar nu ben ik nu ouder en ik ga me een beetje out of the closet. Daarom zit ik hier ook.
Ja. Ja, maar ik vind het toch wel apart. Ja. Want kijk, de Chinezen die weten heus wel dat jij een band hebt met de Dalai Lama. Dus wat maakt het dan eigenlijk nog uit?
Ja, dat is waar. Dat heb ik ook de laatste reis gemerkt in Tibet. Toen werd ik op een gegeven moment van de straat gehaald. En toen werd ik opgesloten in een hokje. En toen zeiden ze, we houden jou in de gaten. Vertel maar eens wie je bent. Toen heb ik gezegd, van, nou, jullie weten niet wie ik ben. En toen kwam er een dossier uit de kast.
De veiligheidspolitie kwam op bezoek?
Ja, eigenlijk wel. En dat was een jaar na het bezoek in 2009, wat ik toen ook had mee had georganiseerd. En dat was gewoon echt heel punctueel stond dat van nou dat en dat. En ik probeerde nog een beetje te ontkennen. Maar dat was zo correct dat ik dacht, oké, goed, jullie weten wie ik ben. Maar hoe komt het dat ik het toch ben binnengelaten? En dus nou ja, we hebben er ook wel belang bij om te weten wat mensen zoals jij doen. En toen was ik natuurlijk extra op mijn hoede, want toen dacht ik, dan kan ik ook Tibetanen in gevaar brengen. Ja. Maar goed, het heeft voor mij het voordeel dat ik nog wel het land in kan. En ik heb nooit, ik heb nooit politieke bedoelingen gehad. Weet je, ik neem niet een positie in.
Nee, ook bij de Dalai Lama heel duidelijk niet, van, dat
ik,
je
ik ben
dat
voor
je onder
een vrij
indruk.
Tibet. Nee, ik was ooit gewoon een bankier. Ik heb gewerkt in China. Ik heb groot respect voor hoe de Chinezen hun land leiden. Ik bedoel, dat is hun zaak. Dat ik de Dalai Lama ontmoet heb en dat ik die respecteer.
Je bent een vriend van China en een vriend kan uiteindelijk toch nog wel
absoluut.
Iets. Dan moet ik opeens denken aan... het moment dat wij elkaar ontmoeten. Ja. Opeens in dat hotel, in het Wang Fu Hotel.
Ja.
Ik als jong meisje zat daar aan een tafeltje. Ja. En ik hoorde naast mij een gezin met kinderen, dacht ik ook. In gesprek, die zaten daar te lunchen. En ik dacht, nou, ik laat maar even zeggen dat ik Nederlands ben. Want anders dan luister ik alles af wat ze zeggen.
Ja. Ja.
En zo hebben we elkaar ontmoet.
Ja.
Toen zei je, wat kom je hier doen? En ik vertelde, zo hebben we contact gekregen.
Ja.
En daarna elkaar nooit meer
20 jaar geleden, denk ik. Ja. Ja. Ja.
Nou, dit even terzijde.
Ja.
Erika, wat spreekt jou uiteindelijk zo aan in zijn gedachtegoed?
In het algemeen, in het boeddhisme, spreekt mij geweldig aan... dat er geen enkele sprake is van missie- en zendingsdrang. Mm-hmm. dat de boeddhisten geen enkele behoefte hebben om mensen te bekeren. Laat staan dat ze ook in de lange geschiedenis nooit ook maar een punt hebben gehad dat ze omwille van het feit dat zij denken dat ze de enige echte waarheid hebben, dat ze andere mensen de hersens insloegen. Dat is nooit gebeurd. Dat spreekt mij geweldig aan. En wat mij van His Holiness ontzettend aanspreekt, dat is van, als er nou iemand de belichaming is van datgene wat hij uitdraagt, liefde, respect, compassie, dan is hij dat wel. En zelfs al zou je een bord voor je hoofd hebben, dan nog zal je dat onmiddellijk voelen en raakt dat je kern. Prachtig is dat.
Maar vroeger, jouw vader zei altijd, als je blij bent of als je gelukkig bent, deel je blijdschap dan meteen met iemand anders. Ja. Wat heeft de Dalai Lama daar dan nog weer aan toe te voegen?
Nou, ik heb dat gevraagd in dat interview, omdat dat voor mij een hele persoonlijke vraag is. En ik dacht van, als ik nou toch met His Holiness aan het praten ben, dan wil ik dat eigenlijk ook wel weten. Mijn vader die wist niets van het boeddhisme. En ik was een heel vrolijk kind en ik huppelde door het leven. Ik had een Rooms-Katholiek vriendinnetje en ik ging vaak met haar naar de kerk. Want ik vond die ceremonie toen al zo prachtig. En als zij dan blij was, dan had ze een god om te bedanken. En ik zei tegen mijn vader, ik was een jaar of acht, van, wie moet ik dan bedanken? En toen zei hij, en dat heb ik later teruggevonden in boeddhistische geschriften, toen zei hij, probeer dan dat geluk wat je voelt door te geven aan een ander, of in ieder geval te delen met een ander, maar niet morgen, maar nu. En dat vond ik zo prachtig. Dus ik zei tegen His Holiness tijdens dat interview, van mijn vader, die inmiddels al lang overleden is, heeft mij dit geleerd en als kind van acht kon je daar al wat mee. Al is het maar iemand een knipoog geven, een arm eromheen, iets aardigs zeggen, iets aardigs doen. Ik zei, en is dat nou, wat ik denk, is dat nou mede de kern van het boeddhisme? En toen zei de Dalai Lama, sterker nog, het is niet alleen de kern van het boeddhisme, maar het is eigenlijk de kern van iedere religie en van iedere levensbeschouwing. Probeer wat dat betreft samen iets te delen met anderen in de positieve zin van het woord. Ik vond het prachtig.
Ja, Sander Tielman, jij bent wel boeddhist, dacht ik, hè?
Ja, formeel gesproken wel. Maar dat vereist iets wat uitleg, want ik ben totaal niet religieus opgevoed. En dat is nog de anekdote trouwens, een van de anekdotes waar ik om vroeg. Want ik heb de Dalai Lama al 1982 voor het eerst ontmoet. Toen was ik student.
Zo.
Internationaal recht. En ik had zin om voordat ik afstudeerde nog iets leuks te doen. En eigenlijk toevallig naar India gereisd. Dat was toen ook nog een beetje een soort hippie destinatie. En ik dacht, iets nuttigs doen. En toen kwam ik op een gegeven moment, hoorde ik van de Tibetaanse vluchtelingengemeenschap. En ik dacht, hé, dat is interessant. Die zijn uit hun land gezet door China. Hoe zit dat volkenrechtelijk? Dus ik dacht gewoon, interessant om uit te zoeken. Toen ben ik bij de Tibetaanse gemeenschap van ballingschap terechtgekomen. Een paar weken rondgelopen. En op een gegeven moment mochten we samen met een studievriend een audiëntie bij de Dalai Lama krijgen. En die was toen nog niet zo bekend.
Ja.
Dus dat was, en ik was totaal niet voorbereid. Ik wist ook niks van het boeddhisme. Ik wist eigenlijk ook weinig van de Dalai Lama. Maar ik was gewoon geïnteresseerd in de Tibetanen. En hij nam toen eigenlijk heel veel tijd voor ons en voor mijn vragen over. En die waren heel onbevangen. En omdat ik zo weinig van wist, waren ze ook een beetje brutaal. En ik zou misschien ook kritiek hebben gekregen als daar nu zeg maar het publiek bij had gezeten. Want ik dacht van, god, wat is nou het probleem? Je kan teruggaan naar Tibet, waarom doe je dat niet, et cetera. Maar wat me toen ook opviel, was dat hij gewoon ontzettend open, een ongelooflijk open geest heeft. Je kan elke vraag stellen en dan komt er iets terug wat op een of andere manier relevant is. En hij is ook heel nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dus er kwam een soort gesprek waarvan ik dacht, dat had ik me absoluut niet voorgesteld. Ook zeker niet op die jonge leeftijd. En dan zijn gesprekken met ouderen, die zijn een beetje afstandelijk of formeel. Maar dit werd gewoon heel warm en betrokken. En hij was ook gewoon een heel happy persoon. Hij was gewoon happy. Dus ik weet nog dat een jaar daarna, ik was nog steeds geen boeddhist, maar toch, dat gesprek heeft me enorm geraakt. En ook iets wakker gemaakt van geluk, welzijn. Wat is dat eigenlijk? En ik had in het Westen, in Nederland, eigenlijk alles. Met je studie, loopbaan, vrienden, alles ging.
Maar wat zei hij tegen jou persoonlijk? Heeft hij ook iets persoonlijks tegen je gezegd?
Ja, hij heeft een aantal dingen wel persoonlijk gezegd. Maar het was meer het gevoel en de aandacht die hij mij gaf.
In mei kwam hij naar Nederland, de geestelijk leider van het Tibetaanse volk. En op 11 mei gaf hij 2 maal les aan een nagenoeg uitverkocht Rotterdams Ahoy. Maar hoe zit het met de aandacht voor de kwestie Tibet? Tibet is sinds 1950 geen zelfstandige staat meer, maar bezet gebied. China zwaait de scepter. Met de kwestie is het niet best, zegt Sander Tiedeman, die namens ABN AMRO bankierde in Azië. De aandacht ebt wereldwijd weg.
Dat kan je wel zeggen, ja. In het geweld van natuurlijk alle andere tragedies die zich ontvouwen, de Oekraïne of het Midden-Oosten. En het is natuurlijk ook een vrij hopeloze zaak.
Het is uitzichtloos.
Ja, dus het is niet zo leuk om over te praten. Nee. Wat is de mogelijkheid dat dat nog eens verandert? Die is natuurlijk heel, heel miniem.
En bovendien zijn er natuurlijk maar heel weinig landen die druk uit durven oefenen op China. Ja, ik bedoel, hier komt toch de economie weer om de hoek kijken. Het is natuurlijk een opkomende macht. En hoe lang zal het duren voordat ze wereldmacht nummer 1 zijn, economisch gesproken? Die gaan natuurlijk de Amerikanen voorbij. Wie durft de Chinezen te trotseren als het gaat om het belang van de Tibetanen? Nou, antwoord, niemand.
Is dat een deel van zijn populariteit? Maakt dat deel daarvan uit, Sander Tiedeman?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb het idee dat hij daar eigenlijk is aan ontstegen al. Hè? Omdat hij zoveel mensen wereldwijd heeft ontmoet een eigen, bijna een merk heeft gecreëerd, om een zakelijke term te gebruiken, die voorbij Tibet is gekomen.
Maar zou die niet een keer, jullie kennen hem beter, vaker ontmoet, zou die niet eens wanhopig worden?
Ja,
door gewoon
weet
gebrek
ik niet,
aan resultaten. Want het liefste wat hij natuurlijk toch zou willen is de vrijheid voor zo'n volk. En dat zal een wens zijn die nog nader tot aan zijn hart gebonden is. Als wij dat vanuit allemaal...
Goed punt. Maar zoals ik hem heb leren kennen, is hij dat ook die boeddhistische filosofie... Dat heeft hij echt zodanig doorleefd. Dat hij kijkt echt in de long term. Hè? Ja. Voor hem is dat... Hij zegt, de waarheid staat aan onze kant. En de waarheid uiteindelijk zal altijd zegevieren.
Waarheid is sterker dan wapens, zegt hij.
Ja, dus dat kan misschien 30, 40 jaar duren of 100 jaar. Maar er komt een keer een tijd dat ook China zal veranderen en inzien dat...
Maar Sander, het moet toch pijn doen? Ik heb voor de Econ door China gereisd. Ik zal nooit vergeten, toen ik daar in de Tibetaanse gebieden waren, natuurlijk in het land China, hoe angstig, hoe schichtig de Tibetaanse monniken in en rondom hun kloosters waren om te kijken door wie wij allemaal Chinese autoriteiten achtervolgd werden. Ja. De angst in de ogen van die Tibetaanse monniken zal ik nooit van mijn hele leven vergeten. Nee. Hem toch nog veel meer pijn doen dan dat het ons doet.
Ik ben overigens ook in die kloosters geweest en ik heb ook andere dingen gezien trouwens, hoor. Dat er heel veel haat is ten opzichte van de Chinezen, aan de kant van de monniken. Ja. En ook dat er toch ook heel veel Tibetanen zijn. En dan zou je kunnen zeggen, dat is allemaal ingegeven door het feit dat ze daar economisch profijt van hebben. Maar er zijn toch ook heel veel Tibetanen die wel blij zijn met de economische steun van China. Dat is mij ook wel opgevallen.
Okay. Maar wat fnuikend is natuurlijk dat in Tibet zelf de Tibetanen niet eens wordt toegestaan dat ze een foto of een afbeelding hebben van hun spirituele leider.
Maar die zijn er wel, die hebben ze overal liggen.
Absoluut, maar natuurlijk. Maar het is onmogelijk voor ze om dat op een manier te uiten zoals hen dat zouden gunnen.
Paul Roosemarie, jij was heel, heel erg kritisch op de Dalai Lama toen je zei van... Vindt u niet dat het streven naar autonomie wat ver gaat? Dat heb je op een gegeven moment gevraagd. Speel je toen advocaat van de duivel?
Ja, tuurlijk speel ik advocaat van de duivel.
Wat vind je er zelf van?
Ja, wat ik er zelf van vind is natuurlijk volstrekt onbelangrijk en irrelevant. Maar als je het wil weten, vind ik dat deze mensen vrijheid horen te hebben. Klaar.
En dan is autonomie eigenlijk maar een slap aftreksel.
Ja,
maar het is wel een eerste stap.
Maar het is een eerste stap. Ja. Maar ik bedoel, weet je, je gunt iedereen vrijheid. En naarmate je meer in landen... Je bent natuurlijk zelf ook veel in landen geweest waar de vrijheid op zijn minst beperkt is, China. Ik bedoel, als China-kenner. Naarmate je meer in landen bent geweest waar de vrijheid beperkt dan wel beknot wordt, ga je de vrijheid nog meer waarderen en verdedigen. Ik bedoel, zo is het gewoon. En we zijn net weer na 4 en 5 mei, hier vandaag op de 6e mei. En als ik dan denk, op de 8 uur 's avonds op de 5e mei... dan denk ik aan mijn familiegeschiedenis. En ik denk aan al die mensen ook gewoon die geen vrijheid hebben.
Ook in andere landen, ja.
Die in andere landen geen vrijheid hebben. Dat is het ergste.
Maar even terug te komen op die eerder vraag. Want de Dalai Lama heeft er zeker zin een shift gemaakt. En dat vind ik echt getuige van echt een langetermijnvisie. Want hij was in de jaren 80, 90 wat radicaler. Hè? Ja. Hij was echt independence voor een lange tijd. Ja. Onder andere gesteund door het volkerrecht. En er is een Nederlander, Giel van Wal, die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Ooit een studie gedaan. En er kwam vrij duidelijk uit dat juridisch gesproken is Tibet onafhankelijk. Want daar zijn een aantal argumenten voor. Ja. Maar het land is gewoon ingenomen. Hè? Net zoals de Oekraïne nu door Rusland wordt geprofesseerd. En dat kan je dan wel doen allemaal. Maar dan toch de letter van de wet zegt, je blijft onafhankelijk. Maar toch heeft de Dalai Lama op een gegeven moment gezegd van ergens in de jaren, ik denk begin rond het millennium, van, maar dat is gewoon niet reëel. Als wij daarop blijven hameren, dan wekken we valse hoop. En dan komt er geweld in Tibet en dan uiteindelijk verliezen we toch.
Maar dat was nog wel in de tijd dat er officieel contact was tussen de afvaardiging van de Dalai Lama en de Chinese regering.
Klopt.
En waarbij His Holiness zag dat als hij door bleef gaan op die onafhankelijkheid, dat die gesprekken dan zouden doodlopen.
Ja.
En toen heeft hij die switch gemaakt.
Dat klopt.
Heel
maar
wijs
de Veiligheidsraad zou er natuurlijk ook nooit steun voor zijn voor een onafhankelijk Tibet. En dat heeft hij natuurlijk ook heel reëel ingezien.
Op dat moment niet,
op dat moment zeker niet.
Maar waarom is er niet een grote mate van diplomatiek offensief echt ooit ontstaan om de brug tussen de Tibetanen en de Chinezen te slechten?
Ja, uiteindelijk is dat de opkomst van China als grootmacht. Ja. Als het een armer land was geweest, neem de Israël, Palestijnen, want het was net zo kansloos, leek het. Maar ja, Israël is geen economische macht. Dus de Palestijnen die krijgen toch de kans om zich elke keer weer te roeren. En op een gegeven moment krijgen ze ook een vorm van erkenning.
Waar het op blokkeert, dat is het feit dat het niet eens op de agenda komt van de mensenrechtenconferentie in Genève.
Ja.
En als daar dan al zoveel landen zijn die het tegen zijn om het op de agenda te zetten, nog niet eens om er vervolgens over te spreken. Nee. Ja, dan
houdt het gewoon op. Dan kan je toch het systeem hijacken en dat is wat gebeurd.
Maar ik geloof inderdaad dat je groot gelijk.
Maar in 2011 is hij afgetreden als politiek leider. Hij heeft dat overgedragen. Er is natuurlijk een parlement in ballingschap. Er zijn nu andere politieke leiders die de vlam van hem hebben overgenomen. Ken jij zelf een aantal van deze figuren die nu eigenlijk de dialoog moeten voeren met China?
Nou, ik ken wel Tibetanen, maar die dialoog met China die bestaat niet meer.
Nee, dat weet ik. Maar die is natuurlijk stilgelegd. Maar er zijn natuurlijk mensen die daar in feite verantwoordelijk voor zijn, voor die onderhandelingen met China.
Ja,
Lodi. Ja, maar kijk, het is natuurlijk een kat-en-muisspel geweest. Je moet niet vergeten, China heeft 1,3 miljoen mensen.
Miljard.
En Tibet heeft 6 miljoen. En dan in de Tibetan Autonomous Region nog maar 2 miljoen. En dat is gewoon geen verre strijd. De kaarten zijn gewoon heel slecht geschud. Het enige wapen wat er is, is de populariteit van de Dalai Lama. Maar dat is moeilijk echt heel hard te maken. Hè? Dus China heeft heel lang dat die onderhandelingen gebruikt, letterlijk als een kat-en-muisspel. En nog een keer verplaatsen en nog een keer een andere agenda. En op een gegeven moment heeft ook de Dalai Lama gezegd van dit leidt nergens toe. Ja, en toen
maar
was
nu,
natuurlijk
de nieuwe president, Xi Jinping, is aangetreden.
Ja, daar is wat hoop, absoluut.
Zijn vader is natuurlijk een groot vriend, maar was wel een vriend van de Dalai Lama. Hij heeft hem zelf ook ontmoet. Ook zijn broer heeft hij in Peking ontmoet.
Ja.
Wat denk jij, want de Chinezen verloochenen nooit hun ouders, zeker niet hun vader. Denk je dat daar misschien een opening is, of dat hij misschien een wat mildere houding ten opzichte van Tibet
kan ik absoluut
afleggen?
Niet inschatten. Kijk, ik ben redelijk sceptisch, omdat nogmaals de economische macht ook intern. De Chinezen hebben Tibet nodig voor hun territorium, voor de grondstoffen, voor de veiligheid naar India, naar het Midden-Oosten. En die belangen zijn zo groot. Daar had er ook de rechter, de haviken van China, die zijn zo machtig. Ik zie dat niet snel veranderen.
Sommigen zeggen, Hu Jintao heeft ervoor gezorgd dat ze nu op redelijke voet staan met Taiwan. En de volgende president, deze president Xi Jinping, zal ervoor zijn om wat mildere houding ten opzichte van Tibet en Xinjiang aan de dag te leggen. En omdat
dat hoop je, omdat het natuurlijk wat er nu aan gaande is, zowel in Tibet als in Xinjiang, is iets wat wat niet effectief is. Hè? Wat de Chinezen blijven doen, dat is als schieten in je eigen voet. Hè? Er komt weerstand en er komt geweld. In Xinjiang, de Oeigoeren die blazen bussen op en allemaal dat soort dingen. De Tibetanen die verbranden zichzelf. Dat is natuurlijk hetzelfde
moet je toch
verschijnsel. En dat leidt nergens toe. Dat leidt alleen maar tot meer...
Maar je zou zeggen...
Het probleem is dat ze het zich op een of andere manier kunnen permitteren, omdat er geen tegenkracht is. Er is geen internationale tegenkracht vanwege die economische dominantie. En dat maakt mij wel sceptisch over dat dit op een of andere manier oplosbaar is. En ja, dan kun je natuurlijk zeggen als spiritueel leider, hè, vanuit je levensvisie van, nou, het zal ooit goed komen. Ja, ik...
Maar nu en wat zal er dan nog goed komen? Want de verchinezing van Tibet is natuurlijk al heel ver aan de gang.
Maar goed, de Dalai Lama zegt, het zijn wat lastige dingen om soms te horen van hem. Maar die geven mij wel ook een vorm van wijsheid weer. Zeggen van, kijk, uiteindelijk, het leven is niet bedoeld om een cultuur zoals of een land eeuwig in stand te houden. Dingen komen en vergaan. Dat is natuurlijk ook heel boeddhistisch. En je moet gewoon accepteren dat dit is een historische tragedie. Maar het is vergankelijk. Maar het is not the end of the world. De Tibetaanse cultuur, het boeddhisme, kan op een andere manier voortbestaan. En kan dan daarom ook weer ooit eens vorm krijgen in een andere... En zelfs landen, heeft hij gezegd, is een einde. Weet je, hij heeft ooit eens heel erg heeft zich verdiept in Europa. En hij zegt, fantastisch, jullie gaan allemaal geleidelijk aan iets nieuws creëren wat Europa heet. En over 50 jaar, ja, dan voel je je meer Europeaan dan Nederlander bijvoorbeeld, hè?
Nou, dat
ligt er allemaal nu, zeggen we, het allemaal vreselijk gevoelig. Maar hij is met dat soort vragen wel bezig. Gewoon long term, really long term.
De Dalai Lama is 78 en hij heeft ook niet het eeuwige leven. Dus er zou wel een situatie kunnen ontstaan. Want de jonge Tibetanen, zijn achterban in Tibet zelf, is niet zo mild als de Dalai Lama zelf.
Dus, nee, het is echt zijn autoriteit.
Ja. Dus misschien is dit wel het goede moment om iets te doen voor China. Om in ieder geval wat meer vrijheid toe te staan. Bijvoorbeeld op het gebied van...
We kunnen in ieder geval zelf proberen, ieder van ons als individu, om bijvoorbeeld door de petitie voor de Dalai Lama te ondertekenen. Om dan in ieder geval te zorgen dat er een beetje ook visueel wat tegenkracht komt. En dat zou natuurlijk op zich alleen al voor de bemoediging van de Dalai Lama heel, heel bijzonder zijn.
Maar ik ben wel heel erg benieuwd, hè, wat er zou gebeuren. Je zegt dat de Dalai Lama heeft niet het eeuwige leven. Hè, dus laten we dat even zo letterlijk nemen. Dan heb je natuurlijk gelijk. Maar is nu de situatie om toch iets te doen aan die Tibetaans-Chinese verhoudingen met de Dalai Lama beter dan in een situatie zonder deze Dalai Lama? Want ja, met alle respect die hij toch geniet in zijn community en gemeenschap, als zo iemand overlijdt, heb je natuurlijk toch de kans dat radicalisering plaatsvindt en dat je verder weg bent dan ooit. Hè? Ja.
Nou, wie weet,
maar je weet niet eens wat er gebeurt met de reïncarnatie van de Dalai Lama.
Nee, omdat de Chinezen iemand hebben.
Wat China zegt van wij zullen wel die reïncarnatie gaan opzoeken.
Zeker.
Ja, dat is wel heel tragisch.
Daar moet je al helemaal niet aan denken.
Erika Terpstra, Paul Rozemuller en Sander Tiedeman in mei van dit jaar over de toen aanstaande komst van de Dalai Lama. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. We zijn er volgende week weer en zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. De Boeddhistische Omroep is over een paar uur weer te horen op deze zender van 12 tot 12:30 met het magazine Hemelsbreed. En ik wil u graag wijzen op de website verrijkjekarma.nl. Daar kunt u vriend worden van de Bos. Dat is de boeddhistische omroep. Ik zou zeggen, surf er even naartoe. Dat is www.verrijkjekarma.nl. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.